De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in De Kerk leeft. Vandaag hebben wij ons in de studio pater dominicaan Patrick Lens. Hij is professor in de theologie, maar tevens studentenpastor in Brussel en daarnaast ook nog psychotherapeut. Pater Patrick, hartelijk welkom. Dank voor uw komst.
Dank u wel. Graag. Ik ben graag de gast bij jullie.
Ben ik volledig geweest met mijn voorstelling?
Want ik denk het wel, ja.
U heeft een hoop bezigheden.
Inderdaad. Studentenpastoraal is het eerste wat ik moet doen. Maar ik ben ook bezig met cursussen theologie in Nederland. Dogmatische theologie, fundamentele theologie. Voor priesteropleiding, diakenopleiding, vorming van leken. En ik geef ook wel wat conferenties, retraites, weekends rond geloof en psychologie. En in de marge ben ik ook een beetje psychotherapeut, gestaltherapeut. Voor mensen die daar beroep op doen.
Ja. Ja, we zullen het later in de uitzending graag hebben over de band tussen spiritualiteit en therapie.
Ja.
Maar graag zou ik het eerst even hebben over de Dominicanen.
Ja.
Hoe komt het dat u aangesproken bent geweest tot de Dominicanen en wat is er eigen aan jullie spiritualiteit en apostolaat?
Wel, vanuit de familie waren wij eigenlijk altijd verbonden geweest met de Dominicanen. Maar ik heb dat altijd een beetje op afstand gehouden. Ik had daar misschien een beetje schrik van. Maar ik ben in een situatie terechtgekomen waarin ik zelf een beetje een rondtrekkende predikant geworden ben. En van daaruit is die oude liefde van de Dominicanen terug op mijn weg gekomen. Dus Dominicanen, wij zijn gesticht in de 1216 door Sint Dominicus, die op zijn tochten van Spanje naar Denemarken in Zuid-Frankrijk ontdekte dat de kerk in problemen was, met de Katharen bijvoorbeeld, dat er heel weinig verkondiging en vorming was, weinig contact met mensen, en dat de kerk ook zoiets nodig had aan een pastoraal of een apostolaat die dienstbaar zou kunnen zijn op verschillende plaatsen. En vandaar dat Dominicus nogal de nadruk heeft gelegd op, in zekere zin, het rondtrekkende leven. Zoals Jezus in het evangelie de apostelen uitzendt, om daar te evangeliseren, om daar te getuigen of iets aan te reiken, of in dialoog te gaan op plaatsen waar de kerk niet of onvoldoende aanwezig is. Hè. De kerk heeft een sedentair principe, parochies, bisdommen, dat is heel goed, dat is oké. Paulus gaat altijd schrijven aan de christenen van een bepaalde stad, Korinthe, Efeze. Maar er is blijkbaar ook een ander principe nodig van, niet om gaten te vullen, maar wel om aanwezig te zijn, op een meer mobiele manier aanwezig te zijn. En dat is een beetje de intuïtie geweest van Sint Dominicus. En ik denk dat dit op dit ogenblik opnieuw actueel kan zijn.
Om te gaan naar de plaatsen waar het geloof eigenlijk niet zo gekend is.
Ja, of waar de kerk het contact heeft verloren met een aantal mensen, of het niet heeft opgenomen, of ja, op een of andere manier nog niet gebeurd is. En om de dialoog en het contact en de relatie, denk ik dat dat echt belangrijk kan zijn in deze tijd.
Ja, ja, historisch zijn er ook veel Dominicanen die sterke theologen waren.
Ja, inderdaad.
Is dat een ander luik? Of is dat misschien een voorwaarde om aan prediking en geloofsverkondiging te kunnen doen?
Je moet als Dominicaan niet per definitie een grote theoloog zijn. Maar in onze spiritualiteit staat wel het aspect studie centraal. Maar studie is niet louter iets academisch, het heeft ook iets contemplatief. Voor ons als Dominicaan is de studie contemplatief om meer met God in eenheid kunnen leven, om God meer te zien in uw eigen leven ook, maar ook contemplatie naar de wereld toe. Wat maken mensen mee? Wat beroert hen? Waar zijn ze mee bezig? Want dat is een manier waarop ik kan inspelen vanuit het evangelie op wat mensen echt ervaren. Maar wij zijn uiteraard bezig veel met theologie en vorming. Dus er zijn heel wat medebroeders inderdaad, en ook zusters, die theologisch bezig zijn, uiteraard.
U bent niet altijd dominicaan geweest tijdens uw priesterschap. Voor u dominicaan werd, was u eerst diocesaanpriester?
Ik was diocesaanpriester in het bisdom Antwerpen, waar ik vooral bezig was met opleiding, priesteropleiding en ook roepingenpastoraal. Een beetje ook met charismatische verdieping en ook zondagsdiensten in de parochie. Maar door allerhande omstandigheden, door evolutie ook van gewoon mijn werkveld, ben ik beginnen met overal te gaan prediken, retretes, in andere bisdommen vooral. En dat heeft mij de vraag gesteld, moet ik eigenlijk niet een beetje naar een andere levensvorm uitzien? Een spiritualiteit ook die meer aangepast is aan de werkelijkheid waarin ik mij beweeg. Want je kan geen rondtrekkende predikant zijn zonder een gemeenschap rond u. Dus je hebt wel ook die menselijke en spirituele ondersteuning nodig.
En hoe ziet het gemeenschapsleven eruit bij de Dominicanen?
Wel, wij hechten toch wel belang aan het gemeenschapsleven. Wij leven ook volgens de regel van Augustinus, die toch wel de nadruk legt op gemeenschap en liefde, broederlijkheid, samen activiteiten doen. Wij zijn natuurlijk allemaal zeer actief. Wij staan sterk in, om het in het Engels te zeggen, in de outreach. We gaan naar buiten, we hebben veel contacten, er komen veel mensen over de vloer, maar we hebben toch wel gemeenschappelijke maaltijden, gemeenschappelijke gebedsmomenten, de officies worden toch wel heel belangrijk gezien. Dus elke dag zijn er toch wel gebedsmomenten en ontmoetingsmomenten waar we bewust aan houden.
Ja. Dus u woont zelf in Brussel, waar er dan een huis is van de Dominicanen?
We hebben een klooster aan het Jubelpark, naast de militaire school, met een grote kerk, waar we 3 eucharistievieringen hebben op een zondag. 1 is een Poolse eucharistie en 2 andere is een Franstalige, 's morgens. En in de avond hebben we een meertalige eucharistie, waaronder ook Engels en ook een stuk Nederlands, maar ook andere talen, omdat we daar ook een beetje proberen mensen te bereiken die in Brussel zijn vanwege hun werk in de Europese Unie. En we zijn op enkele honderden meters verwijderd van het Europese parlement en de Europese regering. En dat thema hebben we daar in Brussel toch altijd meegedragen.
En de verdere verspreiding in België, waar zijn er nog huizen of kloosters van de Dominicanen?
We hebben in Vlaanderen een groot klooster in Leuven, waar we altijd geweest zijn. Maar we hebben ook in Franstalig België, Louvain-la-Neuve en Luik. En enkele huizen nog in Vlaanderen, zoals Knokke of Sint-Amandsberg bij Gent. En er zijn hier en daar nog Dominicanen die verspreid leven. Er zijn natuurlijk ook een aantal mensen in een bejaardenhuis. Maar dat zijn onze huidige inplantingen in Vlaanderen en in Wallonië.
Er zijn ook Dominicanissen, maar zij zijn meer mondialen.
We hebben mondialen en we hebben apostolische zusters. Nu, in België op dit ogenblik zijn er geen monastieke kloosters van zusters van Dominicanissen. Die zijn er wel geweest, maar die zijn verdwenen. We hebben wel banden met een aantal apostolische zusters, waar we ook af en toe activiteiten mee organiseren. Dus daar zijn zeker contacten. En zij komen regelmatig bij ons en wij kennen elkaar. En voor feesten van Sint-Dominicus enzovoort treffen wij elkaar wel.
Ja.
We hebben ook Dominicaanse leken. Zowel in Vlaanderen zijn we begonnen met een nieuwe vertakking van Dominicaanse leken, met nieuwe engagementen, als in Wallonië. Er zijn verschillende groepen van lekenfraterniteiten.
We gaan er dadelijk tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking. Maar u zei ook dat u novicemeester bent van de Dominicanen. En hoeveel novicen zijn er op dit moment?
Op dit ogenblik hebben we geen novicen, maar binnen enkele weken begint er een nieuw noviciaat. Dus dat duurt een jaar en daar sta ik in voor de begeleiding van die man, met conferenties, sessies die ik moet organiseren, geestelijke gesprekken, inleiding in de gemeenschap, inleiding in het Dominicaanse leven. Dat is toch wel een tamelijk gevuld programma. Natuurlijk, het past ook een beetje in mijn andere activiteiten, dus het wordt ietsjes zwaarder, mijn programma. Maar het is toch wel belangrijk werk om iemand te mogen inleiden in het Dominicaanse en het religieuze leven.
We gaan er graag even tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking. U heeft muziek meegebracht.
Ja, ik heb muziek van Georges Zamfir en Marcel Cellier, panfluit en orgel. Beetje Roemeense thema's, maar dat heeft mij altijd aangesproken. Dat heeft altijd heel sterke meditatieve inslag bij mij als ik die muziek beluister. Dat maakt me stil en dat geeft ook iets spiritueel, voor wat mij betreft toch in ieder geval.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Dominicanenpater Patrick Lens. We hebben het daarnet weten gehad over de Dominicanen, hoe u bij de Dominicanen terecht bent gekomen. U haalde aan dat u de studentenpastoraal verzorgt in Brussel. Hoe zien die taken eruit en hoe gaat dat precies in zijn werk? Is dat dan voor de VUB of is dat voor verschillende scholen en universiteiten samen?
Ik ben dus verantwoordelijk voor de Nederlandstalige studentenpastoraal in Brussel. Maar concreet betekent dat dat wij werken met de studentenkot, zoals men dat noemt, waar studenten welkom zijn, in principe van alle universiteiten of hogescholen. Het initiatief is wel Nederlandstalig, maar er komt uiteraard ook wel wat Engels bij kijken. Maar onze hoofdactiviteit is opbouw van een studentenkot, waar we op dit ogenblik 13 studenten hebben. We hebben een huis met 13 kamers. Dat is nu volledig gevuld. En daarin hebben we een project. En dat project bestaat eruit dat we jongeren elke week samenbrengen in een TC-gebed, zal ik maar zeggen. Een twintigtal minuten, dertal minuten, waaruit het evangelie besproken wordt, gedeeld wordt. En daarna hebben we een maaltijd, die ook bij toerbeurt verzorgd wordt door de studenten. En ook elk jaar een teambuilding weekend en een aantal vormingsavonden. Bijvoorbeeld, enkele weken geleden of in december was er een vormingsavond van een pater jezuïet over keuze maken vanuit christelijk perspectief. Het is een christelijk kot. Niet iedereen hoeft christen te zijn, maar wij checken wel met de jongeren of zij bereid zijn om in dat project in te stappen. En door de zeer vrije en toch wel vriendschappelijke sfeer die daar heerst, kom je wel in contact met jongeren. Dus we gaan daar niet zoveel druk op zetten. Het is heel... Wij willen ook geen druk zetten op gewetens. Absoluut niet. Maar wat we wel proberen te doen is een structuur te maken, een sfeer te creëren, een middel te creëren, een plaats te creëren waar het evangelie kan gehoord worden. En voor een aantal mensen is dat toch wel nieuw. Zij kennen het evangelie eigenlijk niet. Dus in die zin vind ik dat toch wel een bijdrage in evangelisatie. Er zijn een aantal christelijke jongeren, zeer overtuigde. We hebben ook jaren gehad dat het christelijke aspect op de achtergrond is geraakt. Maar we hebben altijd wel vastgehouden aan dat TC-gebed, waar toch een psalm is in de evangelie, TC-lieden die uiteraard specifiek christelijk en bijbels zijn. Dus we hebben echt wel de keuze gemaakt om op dat niveau te blijven. En dat te blijven aanbieden aan jongeren.
Ik doe dat intussen al...
Ik doe dat nu, zal het dit jaar in november, zal dat 16 jaar zijn dat ik dat doe.
Ja.
Er komen natuurlijk ook heel veel zorgen met het huis. Je moet het toch wel een beetje netjes houden, soms overtollige zaken verwijderen. Een studentenkot is niet direct het meest ordelijke gebeuren, maar het valt bij ons nog wel best heel goed mee. Maar je moet er ook met bepaalde technische dingen bezig zijn, uiteraard.
Ja. Maar u heeft natuurlijk door die 16 jaar ervaring toch ook veel voeling met wat er leeft dan waarschijnlijk onder jongeren en studenten.
Ja.
U zegt niet iedereen die bij ons komt is christelijk of uitgesproken christelijk. Wat is nu in uw ervaring de verhouding van deze generatie naar het christendom toe?
Ik merk dat die jongeren die ik daar ontmoet, dat ze zeker geen aversie hebben, nog naar het christendom toe, nog naar de kerk toe. Ik merkte bijvoorbeeld bij heel erge crisismomenten die we hebben gekend, ook in de Vlaamse kerk, dat daar praktisch geen enkele negatieve reactie op gekomen is bij jongeren. Is dat puur onverschilligheid? Dat geloof ik niet. Men hoort dat ook op het nieuws, maar dat weegt blijkbaar minder zwaar door dan men katholieke kringen zou hebben kunnen denken. We hebben gedacht, als collega's, met een aantal collega's, nu gaan we zeker enorm veel negatieve weerstanden over ons krijgen. Dat is helemaal niet gebeurd. Jongeren staan daar misschien vrijer in, misschien ook omdat ze een aantal problemen, jammer genoeg, meer kennen dan 20, 30 jaar geleden. Ze staan daar in zekere zin meer open in, voor een stuk meer vrij ook, merk ik. Er is zeker ook een lijden bij jongeren, maar er is ook een sterkte bij jongeren. Men, ik vind soms dat jongeren in deze tijd minder weerstand hebben en vrijer in het leven staan. Maar naar christelijke geloof toe, kerk toe, is er eerder onbekendheid, maar zeker geen aversie of weerstand. Vind ik niet.
Maar de jongeren die natuurlijk bij jullie op kot komen, zij weten natuurlijk dat ze op een christelijk kot terechtkomen. Maar heeft u ook contact met andere studenten buiten het huis?
Het is natuurlijk moeilijk om in een stad als Brussel greep te krijgen op het terrein. Dat is eigenlijk onmogelijk, omdat wij in Brussel hebben we geen universitair campus. Dus wij leven verspreid onder verschillende hogescholen. Er zijn zeker contacten geweest met wat vroeger Hogeschool Universiteit Brussel was, dat nu opgegaan is KU Leuven. En daar hadden we wel contacten met directieleden en met een aantal professoren. Maar dat is zo variabel van jaar tot jaar. En een aantal van ook christelijk geïnspireerde professoren, die hebben misschien maar 1% tijd gekregen om aan een project van pastoraal te werken. Dus dat is zeer minimaal. De meeste studenten in Brussel, Vlaamse studenten, zijn ook pendelstudenten. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk weinig permanente aanwezigheid hebt. Er is mij gezegd geweest, ik kan ook een andere aanpak hebben, misschien meer de straathoekwerking in cafés van studenten aanwezig zijn. Dat is misschien mogelijk, maar dat is misschien minder mijn charisma. En ik volg toch een beetje de weg van het studentenkot. Ik denk, als je het evangelie wil brengen, heb je ook altijd een soort nutsvoorziening nodig. Als je een vraag wil creëren, moet je eerst een antwoord hebben op een vraag die er al is, namelijk studentenkot, en daar probeer je iets op gang te brengen. Dat is een beetje onze visie op dit ogenblik.
Ja. En u bent dus al 16 jaar studentenpastor. U zei, ik ben Dominicaan geworden omdat ik meer het woord van God bij de mensen wilde brengen. Concreter nog, hoe zal ik het zeggen, heeft u altijd ervaren dat u geroepen was om God bij de jonge mensen te brengen, bij de studenten? Of is dat eerder zo gelopen?
Het is in zekere zin zo gelopen. Ik heb altijd wel graag met jongeren gewerkt. Ik heb ook in 30 jaar priester zijn altijd met jongeren gewerkt.
Ja.
Met christelijke jongeren vooral. Nu is studentenpastoraal ook met jongeren die misschien niet christelijk zijn. Dat is in die zin een nieuwe stap die ik voor mezelf heel goed vind. Omdat wij als Dominicanen toch geroepen zijn om ook een beetje naar de zogenaamde periferie te gaan, naar de marge van de kerk. Maar ik heb eigenlijk heel mijn, als je kan noemen, carrière, tussen aanhalingstekens, gewerkt met jongeren. Altijd. Dus ik heb daar wel een zekere voorkeur voor. Maar ik werk zeker niet uitsluitend met jongeren alleen. Ik heb ook veel gewerkt met religieuzen, maar ook met leken.
Op een bepaald moment heeft u de keuze gemaakt om ook een opleiding therapeut te volgen.
Ja.
Van waar die beslissing?
Ik heb die opleiding begonnen omdat ik nogal wat vragen kreeg naar begeleiding. Of heel spirituele mensen. Maar ik begon te merken dat een aantal mensen een beetje vastliepen, soms een beetje geblokkeerd waren, of niet goed wisten wat zij met hun leven wilden verder doen. Ze zaten misschien een beetje op een doodpunt. En ik had eigenlijk geen tools, zoals men dat tegenwoordig zegt, om die mensen te begeleiden. En ik merkte ook dat heel veel vragen van die mensen eigenlijk in principe therapeutische vragen waren. En misschien moet je eerst iets doen aan de menselijke situatie om dus het spirituele leven ook een beetje te kunnen deblokkeren. Het is in zekere zin wat onze missionarissen al lange jaren vroeger hebben gedaan in andere landen. Ze hebben iets gedaan aan de menselijke situatie en in die context iets van het evangelie gebracht. En misschien moeten we dat opnieuw doen.
En die menselijke situatie, ja, u sprak net over de missionarissen, maar dat ging dan vaak ook over zaken als hospitalen,
ja.
Ik wil zeggen concrete hulpverlening of organisatie van zaken. Maar is dat dan hier misschien in onze contraien nu meer het menselijke aspect, meer het psychische dan, waaraan tegemoet gekomen moet worden?
Natuurlijk, heel veel zaken worden door onze maatschappij opgenomen. Dat is zeer goed. Maar er is zeker een nood bij mensen. Ik denk bijvoorbeeld aan de nood rond eenzaamheid. Ik denk dat dat meer aanwezig is in onze maatschappij dan we denken. En niet alleen bij oudere mensen. Een nood aan socialisering. En er is zeker ook een psychische nood bij mensen. Een nood van mensen die zichzelf wat geblokkeerd voelen. Niet door hun eigen psychische problemen, maar ook door de situatie waarin ze terechtgekomen zijn. En hoe kan je met een moeilijke situatie toch vruchtbaar leven? En dat vind ik heel belangrijk om mensen daar concreet bij te helpen. Ik zie hoeveel mensen soms wat ploeteren. Ze zoeken ook heil in het geloof. En dat is zeer goed. En ik geloof ook dat het geloof heilvol is en dat God dat ook zo bedoelt. Maar God bedoelt zonder twijfel ook dat mensen helemaal tot leven komen in een concrete situatie. En waarom zouden we als christenen en daar niet een stuk bij kunnen helpen? Met therapeutische middelen, maar ook wel in een christelijke context. Zodanig dat mensen kunnen ervaren dat christelijk geloof niet louter moraal is, of moeten, of naar de kerk gaan, zonder dat daar een verlengstuk is in de realiteit. Nee, als je echt christen wordt, wij geloven de menswording van onze God. Dat wil zeggen dat het christelijke heil ook handen en voeten moet krijgen. Wie met Jezus Christus op weg gaat, het evangelie ernstig neemt, die moet zich niet alleen bekeren, maar die krijgt ook veel terug. En men spreekt soms misschien maar te weinig soms over bekering. Maar je moet dit doen, je moet dat doen, je moet inzetten. En dat is zeker waar. En meer dan ooit moeten we dat horen, denk ik. Er zijn enorm veel noden in onze maatschappij. Maar we zeggen misschien als christenen te weinig wat we ervoor terugkrijgen. Niet als compensatie, niet als een soort ruilhandel met God. Maar God geeft ons eerst zijn leven, zijn liefde, zijn genade. En als dat een beetje kan groeien in je leven, dan ga je automatisch evolueren in medemenselijkheid. En in kwaliteit van je leven.
En heeft u persoonlijk uw geloof altijd op die manier mogen ervaren of beleefd? Of is er ook een moment van verdieping, verinnerlijking gekomen dat u dat zelf ook ervaren heeft, hoe God uw leven geeft?
Ik ben altijd gelovig geweest van jongs af aan. Het heeft mij zeer getroffen. Daar is een zeker spirituele groei geweest. Maar waar ik zelf het meest aan gehad heb, achteraf bekeken, is een crisismoment. Waar dat ik, dat was toen al, ik als priester was en een beetje was vastgelopen in mijn situatie. En daarin ook heb mogen ondervinden dat God mij geholpen heeft, via mensen. Vandaar ben ik eigenlijk opnieuw begonnen met persoonlijk te bidden. Ik was een tijdje kwijt. Ik deed wel het brevier, dat was goed, maar te weinig persoonlijk gebed. Maar ik heb ook mogen ervaren dat dit iets heeft gedaan met mijn menselijkheid. Dat ik via contact met mensen toch wel meer belang ben gaan hechten aan relatie, contact. En dat ook emotioneel en situationeel echt ervaring heb mogen opdoen van bevrijding en genezing. Verpunt, herstel.
We gaan er weer even tussenuit voor een stuk muziek opnieuw van de cd die u heeft meegebracht.
Inderdaad. Pan, fluit en orgelmuziek. Heel meditatief. Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met pater Patrick Lens van de Dominicanen. Pater Patrick, we hadden het zo net over uw taken of uw pastoraal werk als studentenpastor. En dan daarna ook over het feit dat u psychotherapie bent gaan bijstuderen. Vandaag de dag, zegt u, bent u niet zoveel bezig, het is zeker niet uw hoofdactiviteit, om als therapeut te werken. U zei dat het belangrijk was, ook als priester, om het psychische wat beter te kennen, om mensen voor te helpen die soms die spirituele begeleiding zochten, maar soms wat vastzaten in menselijke dingen. Hoe maak je nu dat onderscheid tussen het psychische en het spirituele? Waar ligt de grens?
Wel, ik luister in eerste instantie altijd naar de vraag die mensen stellen. Als mensen mij een spirituele vraag stellen, moet ik dat niet gaan psychologiseren, wat soms wel eens gebeurd is. Achter alles iets psychologisch zoeken. Maar het omgekeerde bestaat ook, dat mensen eigenlijk met een psychisch of relationele zoektocht bezig zijn, en dat los je soms toch niet op met alleen maar een weesje groetje te bidden. Hoe belangrijk dat ook dat bidden is. Ik wil daar helemaal niet negatief of denigrerend over doen, wel in tegendeel. Dus jij moet goed voelen waar zijn mensen echt mee bezig. En onder soms een spirituele verwoording vertellen mensen iets waar ze eigenlijk echt mee bezig zijn. Als ze rouw hebben om verlies van een partner of op het beleven van een moeilijke relatie, wel, dan zijn ze daarmee bezig. En we moeten mensen daarin durven beluisteren. En geen oplossing aanpraten. Geen goedkope spirituele oplossing. Want dat gebeurt soms ook. Ik begeleid soms mensen vanuit een diepe nood, relationeel, psychisch, emotioneel. En ik merk als dat een beetje losser komt te zitten, als mensen daar anders mee leren omgaan, meer tot leven komen, dat dan de spirituele vraag terugkomt. Dat vind ik wel een heel mooi proces. Mensen zijn soms God kwijt omdat ze zichzelf kwijt zijn. Of omdat hun omgeving, hun situatie zo belast is. En dat hoeft niet per se een heel zwaar problematiek te zijn, maar mensen die even het spoor kwijt zijn bij een moment van carrièrewissel, pensionering, een conflict eventueel, iets dat ze niet kunnen loslaten of niet kunnen vergeten, en waar hun spiritueel leven een beetje verdwijnt. En dan kan ik zeggen, ja, moet bidden, ja, zij willen dat, maar ze slagen daar zo moeilijk in, omdat er menselijk eerst nog iets in de weg zit. En ik denk, als mensen binnen een christelijke context iets kunnen ervaren van, ik krijg hier tools aangereikt om uit mijn moeilijke situatie te komen, stap voor stap. Mensen krijgen een beetje meer ademruimte. Dan merk je dat bij christelijke mensen het spirituele terugkomt. Ze leren ook anders bidden. Ik heb ook anders mogen leren bidden vanuit een crisismoment. Het woord van God anders leren beluisteren. Het Bijbelse ernstiger nemen, meer dichter bij mijn leven, minder in de theologie, in het theoretische, soms over het zwevende. Nee, ik heb dat mogen zien, ook hoe concreet Gods zorg voor mij was. Dit heeft mij menselijk ook bevrijd en mij in relatie gebracht met andere mensen. En binnen die context kan een therapeutische aanpak soms echt heel veel dingen doen. Ja.
U heeft het nu heel de tijd over hoe dat voor christelijke mensen zo kan zijn, dat ze soms eerst iets psychisch of iets menselijk moeten rechtgezet krijgen, alvorens ze spiritueel dieper kunnen groeien. U heeft een tijd geleden een interview gegeven voor KNAK, waarin de interviewer dan vroeg, hoe komt het dat de christelijke spiritualiteit weinig toegang vindt tot ja, de spirituele markt, als we het zo mogen noemen, omdat er in onze contrée wel veel interesse is voor boeddhisme, mindfulness, al dat soort zaken. Is het ook, zou het christendom ook toegang kunnen vinden tot, of de christelijke spiritualiteit ook toegang kunnen vinden tot mensen die niet zo'n christelijke achtergrond hebben?
Potentieel gezien denk ik wel. Maar we zijn natuurlijk, zeker in de Vlaamse kerk op dit ogenblik, heel sterk bezig met reorganisatie. Dat vraagt enorm veel energie. En ik denk dat dat uiteraard moet gebeuren. Dat is een proces dat moet gebeuren. En dat, maar dat vraagt, denk ik, veel energie. Kan soms ook zorgen voor ontmoediging. Daar heb je een beetje een tegenpool van mensen die oproepen tot sociaal engagement. En ik denk dat dat ook zeer belangrijk is. Dat christenen dat ook doen. Ik hoor de kardinaal daar regelmatig over spreken en ik wil hem daar volledig in steunen. Maar aan de andere kant merk ik ook wel dat de kerk een beetje losgekoppeld is van die spirituele markt. Als ik naar de boekhandel ga en ik ga bij de spiritualiteit, het rek van de spiritualiteit, beland ik ofwel in de esoterie, ofwel in boeken over meditatie, emoties verwerken, vanuit een boeddhistisch geïnspireerde visie. Hoe waardevol die ook is. En we moeten dat ook durven bestuderen. Ook erkennen wat daar goed in is. Wat we als christenen kunnen meenemen, zal ik maar zeggen. Maar we zijn wel niet aanwezig op die markt. Men zegt, ik doe mindfulness en ik ga mediteren. En dat zijn technieken die je kunt leren, een beetje relax. Maar ik denk dat we als christenen ook iets specifiek te bieden hebben. Bijvoorbeeld, wat de woestijnvaders zeggen over omgaan met de emoties. Zij zullen dat in andere woorden formuleren, zoals de demonen of de hartstochten, de passies. Dat komt voor ons een beetje moraliserend over, maar voor hen was dat niet moraliserend. Woestijnvaders gaan helemaal niet moraliserend om met hun emoties. Zij brengen die in de ruimte van God. En ze hebben ook een manier ontwikkeld om daar op een manier mee om te gaan dat het naar bevrijding gaat. Dat is maar één aspect. Maar daar zie je iets van een specifiek christelijke spiritualiteit die ook een therapeutisch effect kan hebben. En dat zouden we meer moeten... Ik denk een auteur als Anselm Grün, Benedictijn, Duitse Benedictijn, is daar wel heel sterk mee bezig en is ook in Vlaanderen heel goed gekend. En dat is een pluspunt. Henri Nouwen heeft ook een spiritualiteit met een therapeutische inslag, was zelf ook psycholoog. En dat heeft ook een zekere receptie in Vlaanderen. Dat vind ik goed. Maar misschien moeten we daar meer mee bezig zijn. Maar ik begrijp dat het toch niet altijd gemakkelijk is vanuit de kerk op dit ogenblik. Het is een beetje zoeken naar tussenwegen, naar binnenwegen, om iets op dat vlak te brengen.
Vanuit ongelovig of agnostisch perspectief wordt er vaak gekeken met een pluralistische bril in de zin van mediteren, bidden, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. We zijn bezig met verbinding en spiritualiteit. Wat is nu het verschil dan tussen iets als meditatie en het christelijk gebed?
Wel, voor mij is het christelijk gebed relationeel. Wij geloven in een persoonlijke God. We kunnen dan ons niet voorstellen hoe God is. Dus God overstijgt ook onze beelden. Maar we geloven wel in aanspreekbaarheid, in persoonlijkheid, in relatie. Dat wil zeggen, ik mag aan God ook dingen zeggen. En God kan ook tot mij spreken. Via het gebed, via de lezing van de schrift bijvoorbeeld. En soms kan dat zelfs heel concreet zijn. Maar God geeft ons ook de tijd om dat op het spoor te komen. En gebed is niet alleen luisteren naar God, het is ook spreken naar God, luisteren naar God, maar het is ook vervuld worden van God, vervuld van zijn liefde. En vanuit dat perspectief worden veel dingen anders. Het is geen automatische probleemoplossing, het is niet God die ons op één slag van onze problemen afhelpt. Het gebeurt altijd in de relatie, in het menselijke, maar tegelijkertijd is het ook Gods geest ons vervuld. Mensen veranderen als ze liefde ervaren. Als ze zich bemind weten, veranderen mensen. Als daar een goede relatie is, mensen die soms vastzitten, die gaan helemaal openkomen. En wij als christenen zijn we ons soms daar te weinig bewust van. We denken, eerst moeten wij veranderen en dan zal God ons graag zien. Dat is niet waar. God ziet ons eerst graag en dat soms vanuit verwondering aanvaarden in ons leven, maakt dat we bereid zijn om een aantal zaken te gaan herzien. En we zijn vanuit een vroegere sociologisch katholicisme een beetje opgevoed van, eerst moet ik veranderen, eerst moet ik mijn best doen, eerst moet ik dit doen, dat doen, mag ik zeker nooit dat doen om een goede christen te zijn, met een beetje maatschappelijke druk. En dan zal God mij misschien graag zien. Maar dat geeft zo een verschrompeld gevoel op. Nee, God ziet me eerst graag. En hij wil me tot leven brengen. En ik mag fouten maken, zelfs zonde doen. Maar als ik met hem in gesprek ga, mij stelselmatig door God laat verlossen, stap voor stap, en ik zal nog verschillende keren struikelen, maar God helpt mij daar elke keer bovenop, bijvoorbeeld ook door de sacramenten. Maar dan mag ik iets ervaren van liefde en van genegenheid en van bemoediging. En mag ik ook het andere gelaat van God zien. Dat hij veel meer aan onze kant staat dan we denken. Maar dan heb ik ook zin om te ontwikkelen. Heb ik zin om de Bijbel te lezen. Heb ik zin om mijn emotioneel stuk aan te pakken. Anders om te gaan met mijn partner of met vrienden. Of mij anders in te zetten in de kerk. Ik geloof daar heel sterk in dat dat mogelijk is.
En dat weer is dat mensen soms denken dat ze Gods liefde moeten verdienen. Terwijl het gratuit is.
Het is gratuit. Hè? En dat is heel moeilijk te aanvaarden hoor. Voor ons, wij hebben er allemaal moeilijkheden mee. Ik durf mezelf daar ook bij rekenen. We hebben zoveel van God ontvangen. We hebben eerst van God ontvangen. En dan moeten we niet, mogen we iets doen. We denken niet, eerst doen. Eerst verdienen. Eerst je best doen. Flink zijn. Vooral op je tanden bijten. Vooral onaangename dingen moeten doen. Het snoepje dat we moeten laten in de vaste is ons veel belangrijker dan de inspiratie die God ons eigenlijk wil geven. Ook in de vaste tijd. Dat we meer met het woord leven, dat meer dat perspectief zien van Gods liefde, is soms een beetje weggegaan. We focussen op dat ene snoepje dat net niet mag. En dan krijgen we een beeld van het geloof van zoiets moeilijk, vervelend, of ik faal heel de tijd. En daar moeten we een beetje van af, denk ik.
Dat we soms te veel gebukt gaan.
Ik denk dat wel, ja. God wil ons vrijmaken. En die zonden, die moeilijkheden, hij zal wel helpen om daar stilletjes aan bovenop te komen. Maar vanuit verlangen. Want dat is het effect van de Heilige Geest. Dat hij verlangen geeft. Komt van binnenuit. Dat is typisch van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest is geen moraal prediken. Nu dit, nu dat. Jij bent zo. Wat ben jij nu? Nee, eerst liefde. Dat krijg je vanzelf zin. Als ik Christus beschouw vanuit de Heilige Geest, heb ik zin om te veranderen. Weet ik, verdorie, ik moet veranderen. Ik mag veranderen. En ik mag dat op mijn ritme doen. God heeft meer en meer geduld met ons dan wij met hem, denk ik soms.
Ik kan me wel inbeelden, en ik hoor dat ook wel soms, dat voor sommige mensen, ook al weten ze in theorie van God houdt van mij, dat dat toch iets heel moeilijk is om te aanvaarden of om echt te voelen, echt te beseffen.
Ja. En dan heeft dat ook veel te maken met de vraag van hoe sta ik zelf in het leven? Kan ik aan mensen liefde geven? Ja. Maar kan ik ze ook ontvangen? En dat denk ik dat dat heel moeilijk is. Misschien hebben we het allemaal een beetje moeilijk mee. In onze maatschappij is het ook niet zo evident. Maar kan ik ook liefde ontvangen? Kan ik iemand een compliment geven? Maar kan ik het ook horen als het aan mij gericht wordt? Hoeveel mensen zeggen niet, als men zegt, bedankt dat je doet, maar dat is niks. Oké. Dan kan ik je ook geen respect geven. Zie je? En daar pleit ik voor die gezonde menselijkheid. Als je een compliment krijgt, probeer het te aanvaarden. Bedankt dat je dat wil doen. Bedankt dat je gedaan hebt. Ik heb er iets aan gehad. Dat is niks, is allemaal niks. Nee, toch wel. Zie je? En zo bouw je op en word je opgebouwd.
Ja. Dus dat ook ontvankelijkheid van groot belang is.
Ik denk dat wel, ja.
Ja. U haalde daarnet ook het belang van de sacramenten aan. Er zijn ook sommige priesters, religieuzen, die met psychotherapie bezig zijn, die ook de sacramenten daarin betrekken. Bent u daar ook mee bezig of in thuis?
Ik zou zeggen, als ik psychotherapeut ben en mensen gaan over een moeilijkheid spreken en zeggen, ik zou dat willen biechten, maak ik een beetje toch een onderscheid. Waarom? Omdat een aantal dingen van mensen, een aantal problemen die mensen zeggen, niet per definitie morele fouten of zonden zijn. Als men mij zegt, ik heb eigenlijk een probleem met mijn partner, wij zitten regelmatig verstrikt in conflicten. Het conflict is op zichzelf niet het goede dat in ons werkt. De zonde van de wereld zit daar ergens in. Maar als therapeut zou ik ook zeggen, laat ons eens kijken naar het systeem van dat conflict, naar de herhalingen. En voor je dat gaat biechten, probeer ook eens te kijken naar, wat heb ik daarvan te leren? Wat kan ik zelf veranderen? Wat moet er misschien bij de anderen veranderen, maar wat moet er bij mezelf veranderen? Hoe ga ik nu constructief omgaan met een conflict? Want ik denk dat veel toegedekte conflicten zorgen voor nog ergere conflicten. Ik las ooit bij een therapeut, die zegde, was een relatietherapeut, die misschien niet gelovig was, maar hij zegde, de meeste koppels die bij mij komen, het grote probleem is dat er conflicten zijn die men nooit heeft uitgesproken. En altijd ingeslikt heeft. En dat zijn de mensen die soms een relatie beëindigen. Dus durf daar ook maar eens naar zien. En de biecht kan soms zijn wanneer ik bereid ben en klaar ben om daar verantwoordelijkheid voor op te nemen en te zeggen, daar was ik ook fout. En ook voor God. En dan kan ik het sacrament van de verzoening ontvangen en vieren. In die zin ik het een beetje loskoppelen. Ik heb de indruk dat sommige katholieken soms te gemakkelijk in termen van zonde denken, terwijl het soms ook totaal afwezig is, van de andere kant. Maar het is niet omdat ik mij niet goed voel in mijn vel, dat ik slecht ben. Ik denk ook bijvoorbeeld mensen die een misbruikssituatie hebben gekend. Het is evident dat die mensen soms moeilijkheden ervaren om letterlijk en figuurlijk in hun lichaam te zijn of in contact met anderen. Ah, ik ben zondig, want ik heb niet genoeg aandacht voor de mensen. Of ik kan die liefde niet geven of aanvaarden. Ja, dat zal misschien allemaal wel fundamenteel ons probleem zijn. Maar er is misschien een menselijke factor ook waar ik niet voor verantwoordelijk ben. Ik moet niet de zonde gaan biechten die anderen mij hebben aangedaan. Dat merk ik nogal eens. In die zin moet je het ook uit elkaar leggen. Maar biecht en eucharistie, maar verzoening, is daar waar ik vanuit een vrijhouding tegenover God kan zeggen, Heer, ik heb gezondigd en ik heb uw genade nodig, want op dat punt waar ik verantwoordelijkheid heb, ben ik er verkeerd mee omgegaan. Ik kan ook vanuit foutieve situaties, problemen die mensen mij aangedaan hebben, kan ik een mentaliteit ontwikkelen van dat ik daar negatief mee omga, dat ik daar mijzelf van het leven afsnijdt. En dan moet ik op een zeker moment ook kunnen zeggen, dit was een overlevingsmechanisme. God aanvaardt dat. Maar waar ik zelf een spirituele keuze, een stuk onbewust gemaakt heb voor, ik moet van liefde niet meer weten, ik moet van mensen niet meer weten, ik sluit me af, heb ik misschien tegenover God ook te zeggen, ik heb opnieuw het geschenk van het leven te ontvangen. Na een genezingsproces heb je wel de biecht die soms wel echt belangrijk kan zijn. Of de ziekenzalving. Ik geloof persoonlijk dat we te weinig de ziekenzalving toedienen in de kerk. Ofwel doen we dat voor stervende mensen of in een bejaardenhuis, een collectieve viering. En dat is uiteraard zeer goed. Maar wij in onze groep van Prisma, je kunt ons vinden op Prisma 3 als u een beetje googelt. Wij vieren regelmatig het sacrament van de ziekenzalving ook voor mensen die onder een zwaar moreel lijden gebukt gaan. En ik vind dat heel belangrijk. Ik denk dat God daar ook echt genezing wil geven.
En eruit, net voor een laatste stukje muziek. En dan zijn we al bijna aan het einde van ons gesprek. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Dominicanenpater Patrick Lens. We hebben het over heel veel gehad al in deze uitzending. En ja, ik heb ook het idee dat we niet alles zullen kunnen bespreken dat interessant is vandaag. Maar aan het einde van dit gesprek zou ik toch graag nog enkele persoonlijke geloofsvragen stellen. U heeft al aangehaald dat het woord van God heel belangrijk is in uw leven, dat ook bevrijdend kan werken, dat heel concreet ook naar ons gericht is. En is er dan voor u een schriftpassage die in het bijzonder van belang is in uw leven?
Ik merk dat ik nogal wat conferenties of preken heb gegeven over twee bijbelteksten. Dat zal dan gaan over Matthäus 11, waar Jezus zegt, komt allen tot mij, die belast en beladen zijn. En neemt mijn juk op uw schouders. Dat is een stuk dat mij al jaar aanspreekt en waar ik al jaren over nadenk en conferenties geef. Een ander stuk is Johannes 4e hoofdstuk, ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Daar raak ik ook niet over uitgesproken. Dat komt regelmatig terug, merk ik.
Omdat ook passages zijn heel concreet over innerlijke genezing en hoe God ons draagt.
Ja, ik denk het. Wat Jezus in Matthäus 11 zegt, kom dan tot mij, die belast en beladen zijt, neem mijn juk op je schouders. En een juk, dat is zo'n negatief beeld op het eerste gezicht van ossen die zware lasten moeten dragen, die iets rond hun nek moeten dragen. Tot ik ooit door een predikatie in een van onze Vlaamse abdijen getroffen was, door een pater die over die tekst gepreekt heeft en die zegde, en waar mijn conclusie toch in ieder geval was, een juk is eigenlijk iets wat ons helpt te dragen. In plaats van een last erbij, is het een manier van dragen. Dus we hebben allemaal iets te dragen in ons leven. En wat mij treft in Johannes 4, is dat Jezus praat met een vrouw die niet in orde is. Ook geen Joods is, maar die door een spel van relaties blijkbaar keuzen heeft gemaakt, die ook zelfs aan de rand staat van dat dorp. Maar waar Jezus het eerste wat hij doet, is via contact erkennen. Kenning van, geef mij eens iets te drinken, gewoon het menselijke, bouwt hij een beetje een redenering op, een gesprek op, waar hij uiteindelijk iets kan zeggen van waar die vrouw echt onder lijdt, situatie, ga je man roepen. Voor ons in Vlaanderen klinkt dat een beetje bedreigend en moeilijk, maar in Oosterse cultuur, ja, een man praatte nooit met een vrouw, dus het was beter dat die man kwam, dan was dat beter geordend. Maar daarmee raakte Jezus de kern van het probleem en hij deed dat niet op een verwijtende manier. Ik denk die vrouw die voelt iets van erkenning. En ze komt haar ding kwijt bij Jezus. En Jezus heeft dat niet veroordeeld, maar hij heeft een sfeer gecreëerd waarin dat er zelf een proces op gang kwam en dat is de gave van de Heilige Geest. Dus die bron van levend water waar Jezus over gesproken heeft. En dat kan soms echt verrassend concreet zijn in het mensenleven. Daar geloof ik heel sterk in. Er zijn twee passages, er zijn er nog, maar waar ik heel veel over spreek, merk ik.
En als dat onder woorden zou moeten brengen, wat is dan het juk van Jezus?
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan doen we dikwijls de fout van, ik moet eerst nederig zijn, tegen mijn zin in meestal. Ik moet ook nog zachtmoedig zijn, waar ik eerder zin heb om iemand te slaan of boos te worden of te vloeken misschien. Ik denk dat je natuurlijk dat niet moet doen. Maar ik moet misschien eerst zachtmoedig worden tegenover mezelf. En toch over anderen. Ik faal op bepaalde punten. Ik doe bepaalde fouten. Ik kan ik ook zachtmoedig zijn tegenover mezelf, in plaats van altijd teleurgesteld te zijn in mezelf of boos te zijn op mezelf. En nederigheid is niet dat ik mij minder moet voelen dan anderen, want daar ga ik gewoon aan kapot. Maar nederigheid is, kan ik mezelf accepteren, ook in mijn kleinheid, want God heeft mij veel langer geaccepteerd. Al van voor mijn geboorte heeft hij mij al geaccepteerd. Dus dat helpt mij om dat juk, het juk was ook een beetje het symbool van de Joodse wet, en Jezus heeft de wet niet opgegeven, je moet de wet van Mozes onderhouden, veel aanwas die daarbij kwam misschien niet, maar de wet is iets bevrijdend in principe, het geeft u een richting om te leven. Ja? En het is niet de God die met een boekje heeft en zegt zoveel dit, zoveel dat, dat is eigenlijk God zijn perspectief niet, de wet is bevrijdend. Als je de geboden volgt, heb je een minder complex leven dan wanneer je ze niet volgt.
Onze tijd zit erop. Als laatste vraag nog. We zijn hier bij Radio Maria. Wat is de betekenis van Onze Lieve Vrouw in uw leven?
Wel, wat ik over Maria zou zeggen is dat zij iemand is geweest die open was door begenadiging die ze al had ontvangen, waar ze misschien niet wisten, maar... open was voor het onverwachte van God, die een ja-woord heeft gezegd op een totaal onmogelijk aanbod van God. Het feit dat zijn zoon zou geboren worden uit haar, uit de kracht van de geest, dat gaat zo in, voor een stuk toch, tegen de Joodse mentaliteit van vruchtbaarheid. Het is een ander soort vruchtbaarheid, blijkbaar. Een geloofsantwoord vanuit soms ook donkere periodes, waar zij... Ik heb ooit gelezen bij een geestelijke auteur, Carlo Caretto, zijn broeder van Charles de Foucault, die een officiaal deed in Algerije, jaren 50. En hij zegde, ik kwam in een dorp, in een woestijndorp, waar heel de gemeenschap klaar stond om een jong meisje, dat buiten het huwelijk zwanger geworden was, te stenigen. En hij zegt, ik heb toen Onze Lieve Vrouw begrepen. Maar wat mij ook treft aan Maria, is dat zij in het hart van de kerk staat. Ik zeg dat de Mariologie het verlengstuk is van de Ecclesiologie. Dat wil zeggen, Maria is het beeld van de kerk. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van de kerk mariaal gaat zijn. Veel dichter bij het leven. Veel menselijker. God veel meer present in liefde en zachtheid. En tegelijkertijd ook sterkte. Want Maria volgen is geen slappe bedoeling. Dat is keuze maken voor het geloof. Open zijn voor de geest. Dynamisch. Naar de kerk toe. Geëngageerd zijn in de kerk, in de wereld, liefde. Ik denk dat daar enorm veel rijkdom in zit. In notendop.
Voor een nieuwe uitzending, als het ware. Helaas moeten we hier besluiten. Pater Patrick, heel hartelijk dank voor uw komst. En heel veel vreugde en zegen met... al uw dienstwerk.
Dank u wel.